Goedemorgen.
Goedemorgen.
Sabbat Pagi. Staat hij aan? Maar het klepje is dicht. Hallo? Ja. Oké, sorry. Ja. Ik had vandaag iets willen vertellen over een paar teksten, vooral die mij nog altijd raken. En dat is een van de teksten die ik voor mijzelf vaak herhaal, ook om alles wat we hier doen levend te houden. Er zijn een hoop van die teksten, en vaak heel verschillende, maar dit is van een auteur die u zeker kent, de Saint-Exupéry. Kent u toch, hè? Kent iedereen dat? De Kleine Prins?
Ja.
En maar kent u ook een ander boek van hem, Vol de Nuit, Nachtvluchten?
Ja.
Ja, dat is ook wel een beetje mijn lievelingsboek natuurlijk. Ik vind het altijd fijn om te vertellen over mijn eigen tijd dat ik vloog. En ik heb daar nog een foto van, die zal ik eens op onze website zetten. Ja, helemaal met een parachute op mijn rug en zo, vlak voordat ik het toestel instap. Maar nachtvluchten, je hebt er niets aan wat je beneden ziet. Ten eerste zie je in de oorlog, was alles verduisterd, maar ook al zie je lichtjes beneden, je moet echt alles op de instrumenten doen. En dat is een heel griezelig idee, tot vlak voor de landing. En vlak voor de landing, dan zie je wel de lichten op de landingsbaan en dan kun je overschakelen. Er is overigens een hele mooie term voor, die mij over dat laatste stuk bij het vliegen, die mij altijd doet denken aan een regel uit de Zen, notabene. En die regel uit de Zen is, u kent misschien de uitdrukking, als je lang mediteert, dan ben je een streamwinner. Kent iemand dat?
Ja.
Je komt in de stroom, hè? Je komt in de stroom en jij hoeft het in het begin, moet je het toch zelf doen. Je moet ploeteren om in die stroom te komen. Maar hoe verder je komt, hoe meer het gebeurt aan jou als door een wonder of genade. Hè? Dan ben je een streamwinner. Dan gaat het vanzelf. Nou, zoiets is ook met het vliegen. Dat heet, op een bepaald ogenblik zit je op de goede lijn en dan krijg je van de verkeerstoren alleen maar te horen, you are on glide path. Je bent op de glijbaan. Ja? You are on glide path. Dat is zoiets. En ja, nogmaals, de kern van wat wij hier doen is en blijft, hoe ouder ik word, toch genade. Dat het op mijn weg gekomen is, dat de mensen op mijn weg gekomen zijn, dat je het ergens herkent van op een bepaald ogenblik, dit wordt het pad wat ik ga doen, dat is iets wonderlijks. En ik heb misschien wel eens verteld de laatste woorden van mijn vader toen hij stierf was. Jongen, als je er echt open voor staat, dan zul je ontdekken, het leven is één groot wonder. Ja. Ook dat is iets wat je zo kunt herhalen. En ook dat is iets wat Saint-Exupéry uitdrukt. En daarom zou ik een paar teksten van hem willen voorlezen. Maar eerst nog iets over zijn leven. Of liever over zijn... Hij was postvlieger. Dus hij vloog vaak 's nachts. In de oorlog heeft hij zich opgegeven als vrijwilliger. Dat hoefde niet, hij was al boven de leeftijd, maar hij heeft het toch gedaan. En hij is na een aantal vluchten is hij boven de Middellandse Zee neergeschoten. Misschien weet u dat. En ze hebben niet zo lang geleden, een paar jaar geleden pas, hebben ze zijn vliegtuig ontdekt. Hè? Dat heeft heel lang geduurd, heb ik nooit geweten. Hij is daar verdwenen. Naderhand dat hij neergeschoten is, natuurlijk, door een Duitse jager. En uitgerekend die piloot bleek, hij wist niet wie die neerschoot, dat heeft hij achteraf begrepen, was een groot bewonderaar van Saint-Exupéry. Hij kende zijn boeken en die heeft het zo echt, dat was voor hem een persoonlijk drama, dat hij degene was die de auteur die hij bewonderde en waar hij wel eens over iets geschreven had, dat hij die neergeschoten had. Maar uiteindelijk is dat voor hem zoals voor hem, voor die piloot, die Duitse, is dat een ommekeer geweest. En ook dat is een wonder. En dat kunnen we eigenlijk niet genoeg benadrukken. Maar nu over hemzelf. een paar teksten. Die alles, ik denk niet dat hij ooit iets met Zen gehad heeft, maar hij schrijft over wat wij uitdrukken in de eerste gelofte op een hele aangrijpende manier. En met woorden die het voor ons levend kunnen houden, telkens opnieuw, want dat moet, ook voor mij, nog altijd. En wat hij schrijft over die vreemde jij die wij bezingen in Prajnaparamita en in Kuan Yin, wat toch altijd wat exotische beelden zijn. En ergens was dat voor hem heel dichtbij en tegelijk onbereikbaar. En die spanning die geeft hij ook weer in die teksten. Dat is als voor ook. Het is of je grenzeloos verlangt naar iets waarvan je niet weet hoe je het... Je kunt het niet grijpen, hè? Zoals in de laatste regel van doet die ik niet, ja, ben ik niemand die ik aanhield, halte ik niet vast. Maar wat is dat als je het nooit vasthoudt? Wat is dat? En die tekst van hem is geladen met die vraag en met het verlangen en met de onmacht en het berusten daarin. En daarvoor buigen en daar eigenlijk zegenen dat ze zich nooit laat invullen. Dat ze onbekend blijft. Zoals de laatste regel, de allerlaatste regel van een gebed wat ik ooit las uit de gnostische literatuur. En wat ik elke avond bid. Ik heb het misschien wel eens gezegd. Dat is ook zo van die tegenstrijdigheden die bij elkaar komen. Het is een hele lange tekst, maar het stuk wat ik dan altijd zelf citeer. Dan, u weet, in het Oude Testament spreekt... De wijsheid spreekt over zichzelf. Ik heb dat misschien ook al verteld, dat mijn moeder altijd sprak over de moeder van de schone liefde. Zo noemt ze zichzelf. En die tekst, daar komt eigenlijk heel dichtbij wat hij probeert uit te drukken. En maakt het levend, ja. En dan spreekt hij tot haar, hè. Mijn liefste, zei ik tot haar. Want in woorden die ik uitvond, probeerde ik haar te vatten. Haar die ongrijpbaar is. En de vreugdevuren in mijn stad, innerlijk, van mijn innerlijke stad, brandden. Om de liefde met haar hoofdletter te vinden en te vieren. En ik, alleen, in mijn verschrikkelijke woestijn. Ik zag haar slapen, van haar kleding ontdaan. Maar ik heb me vergist, omdat ik wilde grijpen en pakken. En zij vluchtte zo snel. Ik probeerde haar tot staan te brengen en me meester van haar te maken. Maar eenmaal gegrepen, was zij er niet meer. En dan is dit als het ware een gebed wat hij tot haar richt. Maar als ik jou niet aanraak, dan alleen bouw ik je op als een tempel. En dan richt ik je op in het licht. En dan zal jouw stilzwijgen de velden ontsluiten. Juist omdat jij geen antwoord... Hij zegt ook ergens, de Saint-Exupéry, in een van zijn werken. En hij vraagt, in een bepaald werk vraagt hij en smeekt hij om een teken. Een teken van de hemel. Al is het maar iets en dat komt niet. Hij is ook... neergestort. Hij is verschillende keer, 2 of 3 keer is hij neergestort en heeft het als door een wonder overleefd in de woestijn, daarover dadelijk. Maar als ik je niet aanraak, bouw ik je op als een tempel. En ik kan je beminnen, eindelijk, boven mijzelf uit en boven jou uit. En de ogen van jou als beeld sluiten zich. Jouw oogleden van mijn beeld, dat altijd maar een beeld van de wereld is, die ik achter moet laten. Je bent slechts een trede in mijn opgang naar God. Je bent gemaakt om te worden verteerd, opgebrand, achtergelaten, nooit om vast te houden. Ik weet niet of u een gedicht kent van Hans Faverij, die ook zoiets zegt van, waar is God? He? Waar is God? God is natuurlijk overal. Maar dan zegt hij, stierf ik om God te kunnen doorboren? He? Moest ik eerst doodgaan aan alles wat ik denk te kunnen doen met mijn gebed, met mijn meditatie, met mijn sutra's, met mijn deugdzaamheid of moraal? Nee. En liet ik mij tenslotte door hem of door haar doorboren. Door haar telkens van mij af te slaan. Dat is ook dubbelzinnig. Ik liet mij doorboren door haar, het beeld wat ik van haar heb, altijd maar weg. Zoals elke mystiek dat doet. Zoals de Hartsoetra dat doet. Zoals Johannes van het Kruis dat doet. Dat kent u, hè? Over de donkere nacht. Nee, niet dit. Niet dit. Het is niet dit. En dan het misschien het meest aangrijpende stuk wat hij schrijft, nadat hij dus neergestort is. En eigenlijk denkt in de woestijn met zijn collega Prévost, we moeten het opgeven. We kunnen het beste gewoon hier zo snel mogelijk sterven, dan dat uit te stellen. En met een menselijke wijs onmogelijke tocht proberen toch... de bewoonde wereld te bereiken. Het leek onmogelijk. Het was echt ook onmogelijk voor allebei. Dat hebben ze later aan geschreven. Maar ze hebben het toch gedaan. En hij legt uit waarom. Dat heeft alles te maken met de roep, de roep die hij hoort. Zoals Kuan Yin luisteren naar de smeekbeden, hoort hij werkelijk in zijn innerlijk, in zijn verbeelding, hoort hij de stem van iedereen. Dat zal ik voorlezen. Alleen de mensen beschikken over zo'n vuur, om te luisteren, om gehoor te geven. Te luisteren naar het roepen, of liever het schreeuwen en de wanhoop. Laten wij dus antwoorden. Laat ons antwoorden. Ik zie opnieuw al die ogen voor me. Ik zal nooit meer iets zien dan al die ogen. Ze kijken mij vragend aan, smekend. Ik zie de miljoenen ogen weer van al degenen die misschien in nood zijn. Of van mij houden, of van iemand anders. Of ontkend worden in hun liefde. Ook die ogen kijken mij vragend aan. Een hele kring van blikken verwijt mij mijn stilzwijgen, mijn passiviteit. En ik doe een stap. Ik antwoord. Eindelijk antwoord ik. Ik antwoord uit alle macht. Ik kan geen stralende vlam in de nacht ontsteken. Prévost, zijn vriend, gaat verder met mij. Hij huilt. Ik klop hem op zijn schouder. Ik zeg tegen hem, als het met ons gedaan is, is het met ons gedaan. Klaar. En dan zegt hij, en dat heeft me geholpen op het beslissende moment, als je soms denkt dat ik om mezelf schrijf. En opnieuw was het voor mij waar. Elke keer weer zag ik die ogen die op mij wachten. Ik voel een schroeiende pijn. Dan overvalt me plotseling de wilde begeerte om op te staan en recht te gaan lopen. Al lijkt het onmogelijk. Naar de redding. Maar daar wordt om redding geroept. Daar ginds roept men om hulp. In wanhoop. Daar ginds leidt mijn schipbreuk. En ik moet wat doen. Al weet ik niet wat. Ja, inderdaad, ik zou me heel goed kunnen erin schikken om nu in te slapen in de woestijn en alles te vergeten, voor een nacht of voor eeuwen. Als ik inslaap, weet ik het verschil niet meer en dan de hemelse vrede. Maar nee, dat mag ik niet doen. Die kreten die mijn ginds zal uiten, dat gloeiende vuur van wanhoop, daar kan ik niet aan denken. Ik kan dat niet rustig aanzien. Ik moet blijven luisteren. Iedere seconde dat ik zwijg, niet opsta, niet een stap doe, brengt me dichter bij degene die de dood hebben. Een grote woede komt in mij op, een heilige woede. Waarom verhindert mij mijn passiviteit om iets te doen, om degene bij te staan die verdrinken? Waarom draagt ons vuur, onze roepstem niet door tot aan het eind van de wereld? Want dat zou moeten, voor alles, voor iedereen. En daarom roep ik. Het laatste wat ik kan roepen. Wij komen. Wij zijn de redders. Met alle onmacht die ik er voel. Wij zijn de redders. Dat is de eerste gelofte. Dat is wat het levend kan houden. Wij gaan daarmee terug de stilte in.